Goedenavond, gemeente. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giesenburg zal voorgaan. In de weekbrief staat dat de kerstmaaltijd op tweede kerstdag is, maar dit moet eerste kerstdag zijn. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 45, vers 6. Daar waar voorheen uw vaders mochten tronen, zal eenmaal staan de zetel van uw zonen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. De Heere Jezus zegt tot zijn discipelen: en op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Amen. We willen met elkaar de dienst voortzetten. We doen dat vanuit Psalm 31. Psalm 31, we zingen daarvan het 12e en ook het 13e vers. Dus Psalm 31, vers 12 en 13. In verbondenheid met broeders en zusters, elders op deze wereld, en met hen die ons zijn voorgegaan, willen we het geloof belijden. Uitspreken dat we het verwachten van hem in wiens handen ons leven is, onze tijden zijn. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en met het zingen vanuit de bundel Weerklank, lied 431. U vindt dat op de nieuwsbrief, het vierde en het achtste vers. Koning in de hemel, kon ik u maar prijzen, u volkomen eer bewijzen. En daarin laten we ook nadrukkelijk zien, ik wil u wel prijzen, maar ook daarin schiet ik eigenlijk tekort. En dan de beden, Heer, kom in mij wonen. Want als Gods geest in ons woont, dan kan die ons leiden en vormen naar het beeld van Jezus Christus. Dus lied 431, het vierde en het achtste vers. Blijden wij ons christelijk geloof. En in ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij komen in gebed tot de Heere, onze God. Laten wij bidden. Barmhartige, grote God en Vader in de hemel. Soms dan zouden wij het willen zien, in de vingers willen hebben. En is geloven, het geloof belijden, zo moeilijk. Soms zouden we een kijkje in de hemel willen hebben. Hoe het daar is. Hoe het is met hen die we hebben moeten loslaten. Ons aan de dood zijn ontvallen. We zouden willen zijn zoals we gezongen hebben als die engel. Die u met eigen ogen mag zien. Heere God, lieve Vader, geef dat wij in dit uur u mogen ontmoeten. In uw woord, door het werk van uw Heilige Geest in ons leven. Hierop dat we u mogen aanschouwen met een stil vertrouwen. In de wetenschap, in de hoop, dat al wat u zegt waar is. Dat u doet wat u zegt en dat we eens op uw tijd u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. In dat vaderhuis met de vele woningen of in uw koninkrijk als het op aarde gevestigd wordt. Heer, dat is waar we naar we verlangen. Dat is het goede en het mooie. Te midden van dit aardse tranendal met alle zorg, met alle verdriet, met de dood, met ziekte, met allerlei problemen, met zoveel ellende in deze wereld, in het groot en het klein. Heere, dank dat u ons desondanks het geeft om dan het geloof te mogen belijden en dat we dat in vrijheid mogen doen. Zoveel broeders en zusters elders kunnen dat niet. Maar wilt u ons daarin vasthouden? Heren, dat we het geloof mogen blijven belijden. Al de dagen van ons leven. Tot de dag dat u ons roept. Tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. Heren, wilt u daarin ons zegenen, de gemeente zegenen. Wilt u de kerk daarin zegenen in ons land en wereldwijd. Bijzonder, heren, die broeders en zusters die in het geheim samen moeten komen. Wilt u daar zegen geven. Vasthouden en omringen, wilt u hen bewaren en beschermen. Maar Heere, ook ons. In de dingen van ons aardse leven, waarin er van alles op ons afkomt. Thuis, op school, op het werk, in het verkeer. Bijzonder ook via onze smartphone, via het internet en al die apps en al die berichten. Heer, we worden zo makkelijk geprikkeld en verleid. Heer, zoals ook dit weekend met Black Friday om wat te kopen. Heere, geef dat we ook verder mogen kijken. Mogen zien dat er meer is dan dat materiële. Heere, dat uiteindelijk ook vergaat. Maar dat alles wat gedaan is uit liefde voor Jezus eeuwigheidswaarde heeft. Maar bovenal, dat wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat eeuwig heil kan geven. Heere, wil dan zo met ons zijn in dit uur. Geef dat het goed mag zijn tot eer van uw naam. En tot zegen, tot opbouw van het geloof. Wilt u tot ons spreken, als we uw woord openen. En maak dat ons hart geopend mag zijn, om uw woord te horen en te bewaren. En daaruit te leven. We bidden het genadig, Heere God, om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar lezen uit het Bijbelboek 2 Koningen, 2 Koningen 20. Vanochtend stilgestaan bij hen die ons ontvallen zijn aan de dood. En we lezen vanavond iets wat daar verbinding mee heeft. Hizkia die ziek wordt en ook bericht krijgt dat hij moet sterven. Maatregelen moet nemen, de dingen uit moet praten als het ware. Moet regelen voor na zijn sterven. 2 Koningen 20, we zingen, lezen daarvan het eerste en het 11e vers. En aansluitend zingen we van Psalm 30 en dan het 7e en het 8e vers. Dus na de schriftlezing van Psalm 30, vers 7 en vers 8. Een psalm die eigenlijk Hiskia ook zou kunnen hebben, ja, gezongen zou kunnen hebben. Eigenlijk ook van, ja, als ik in het graf ben, kan ik u dan nog loven? En hoe zit dat dan? Maar ook dat God gehoord heeft en de ellende veranderd heeft in een, ja, in een blijde rijden, wil zeggen in een blijde dans, in vreugde. Dus Psalm 30, vers 7, vers 8, aansluitend aan de schriftlezing van 2 Koningen 20, vanaf vers 1. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. Och, Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk: Dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden. Evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. Omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de sweer en hij werd genezen. Hiskia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Toen zei Hiskia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja, de profeet, riep de Heere aan. En hij deed de schaduw 10 treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden was gegaan. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. prediking vanavond is vanuit het gelezen schriftgedeelte de ziektegenezing van Hizkia, maar daarin ook de vraag waarom hij genezen is. Allereerst ook de herkenning die we kunnen hebben in die ziekte van koning Hizkia. Als antwoord op de prediking willen we opnieuw zingen vanuit de bundel Weerklank, lied 485, het derde, het vierde en het vijfde vers, waarin we allereerst een vraag zingen: Heer, waar dan heen? En dan het antwoord: tot u alleen. En tot u alleen, dat wil eigenlijk zeggen naar Jezus Christus op Golgotha, daar het heil zoeken. Het derde, het vierde en ook het vijfde vers van lied 485. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het zal allemaal wel meevallen. Ja, zo'n vaat zal het wel niet lopen. Misschien is het wel goed om even langs de huisarts te gaan. Ik denk dat ik u voor de zekerheid toch even doorstuur naar de specialist, maar waarschijnlijk valt het wel mee. Ik doe toch nog even een extra onderzoek. Voor de zekerheid. Maar de kans erop is gering. De uitslag van de onderzoeken laat er geen twijfel bestaan. U bent ongeneeslijk ziek. Zo is het, gemeente, met talloze mensen om ons heen gegaan. En met broeders en zusters uit de gemeente. Misschien ook wel met een aantal van hen die vanmorgen herdacht zijn. Geliefden die ineens te horen kregen dat dat kleine kwaaltje, wat eigenlijk niks voorstelt, wel ernstig was. En dat genezing niet meer mogelijk is. Ja, zo zal het ook blijven gaan. Ergens last van hebben. Maar ja, het stelt niks voor. De huisarts vermoedt ook niks ergs, maar wil toch voor de zekere dat onderzoek. De specialist volgt dezelfde lijn. En dan ligt de diagnose na het onderzoek op tafel. Ongeneeslijk ziek. Ja, velen van ons hebben het meegemaakt met een geliefde. Het is feitelijk onvoorstelbaar. En soms gaat het zo verschrikkelijk snel. Van niets hebben tot ernstig ziek zijn. Zo ernstig zelfs dat er afscheid genomen moet worden. Een korte tijd later de gang naar de begraafplaats gemaakt moet worden. En dat is de verrangen vrucht van het aardse leven. Een leven waarvan velen denken het is als het ware leven de lol en we genieten. Het is goed, het is mooi. Het is zoet. Maar dan blijkt het ineens heel bitter te zijn. Een leven waardoor mensen vele beproevingen hebben te doorstaan. Maar als we dat op een rij zetten van onszelf, van anderen, ja, dan zullen velen zich herkennen in koning Hizkia. Hij wordt ook ziek. En de oorzaak van zijn ziekte, zo lezen we dus aan iets verderop in de tekst, is een zweer. Het zal waarschijnlijk klein begonnen zijn. Maar dan krijgt hij van de profeet Jesaja te horen dat het een ziekte ten dode is. En hij krijgt het advies: Hizkia, het is tijd voor jou om afscheid te nemen. Het is tijd voor jou om vooraf allerlei zaken te regelen. Die geregeld moeten worden. Bijzonder met betrekking tot het koninkrijk van Juda. In het bijzonder vanwege de weg die Hizkia is ingeslagen om niet langer de afgoden te dienen, maar de Heere, de God van Israël. Ja, dat is wat we van Hizkia kunnen zeggen. Dat heeft hij gedaan, de God van Israël gediend. Van Hizkia kunnen we zeggen dat hij de woorden van Jozua tot zijn eigen heeft gemaakt. En Jozua die gezegd heeft, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Nou, zo stond Hizkia in het leven. Zo stond hij in zijn koningschap. Maar dan is daar die sfeer. Ach, stel niet zoveel voor. Maar het wordt slechter en slechter en je zult sterven. En wat moet er dan gebeuren met het koninkrijk van Juda? Hizkia heeft geen zoon. Hoe moet het koninkrijk van Juda bij de les gehouden worden? Zodat ze niet opnieuw afdwalen? Zodat ze niet opnieuw offerhoogten gaan bouwen om afgoden te dienen? Best een ernstig iets. Ik heb ooit eens een kinderboek gelezen, misschien kent u het wel, met als titel De dominee die de hemel niet in kon. Het stond ooit als feuilleton in het RD. En zo'n titel dat ja, roept toch vragen op, waar gaat het boek over? Nou, uiteindelijk ging het over een dominee die zozeer met zijn gemeente verbonden was en zozeer ook het idee had van die gemeente heeft mij nodig, dat hij de gemeente niet los kon laten en dus niet kon sterven. En je zou dat haast aan Hizkia plakken. Het volk heeft mij toch nodig. Ze zijn net ja, weer terug in het dienen van de Heere en als ik er dan niet meer ben, hoe gaat het dan verder? Als we die situatie bekijken, is het dus best wel een triest gebeuren. Hizkia kiest ervoor om de Heere te dienen. Hij verwijdert de offerhoogte en de gewijde palen. En als u 1 Koningen of 2 Koningen 18 op zou slaan, dan leest u daar ook dat de eerste tijd Hizkia ervaart dat de Heere met hem is. En dat is eigenlijk een geweldig mooi iets. Een jongere die besluit om de belijdeniscategorisatie te gaan volgen. En gegrepen wordt door wat er verteld wordt, geleerd wordt. En dan besluit om eigenlijk alle rotzooi die hij heeft van zijn telefoon en uit zijn kamer te halen. Zuiver wil leven voor God. En dan ook mag ervaren, ja maar God is met mij. Ja, dat is dan een geweldig mooi iets. God is met mij. Ik ben op de goede weg. En voor Hizkia, ja, die had zelfs de moed om zich te onttrekken aan de macht van Assyrië. Als iemand die op een of andere manier medewerking heeft verleend aan een crimineel en dan zegt van ja, maar ik doe dat niet langer. Ik stop daarmee. Daar is lef voor nodig. Moed. Maar dan staat ineens het leger van Assyrië voor de deur. En dan moet hij weer buigen voor Sanherib. Dat je denkt van, hoezo, waarom? Hij wil de Heere dienen. Hij ervaart dat de Heere met hem is. En dan is er ineens die beproeving. Hij moet weer schatting betalen aan Sanherib. En dat is iets wat voor Sanherib niet genoeg is. Uiteindelijk moet het met dat koninkrijk van Juda gaan zoals het met gegaan is met het koninkrijk van Israël. Het moet volkomen verslagen worden. Het moet verspreid worden over het Rijk. Nou, dat was al een situatie waarvan je zegt van waarom laat de Heere dat toe? Het is toch geweldig mooi als iemand die weg van God wil bewandelen en daarin bevestigd wordt. De Heere is met mij. En als er dan zo'n leidsman is die heel een volk mee kan nemen. Dat is toch machtig. Dat is toch groot. Dat wil je toch in stand houden. Dat wil je toch niet afbreken. Maar God staat toe. Dat Assyrië komt en En dan moet dus Hizkia ook eigenlijk weer buigen voor Sanherib. En als ik die situatie overzet naar ons, dan geeft dat een beeld van geloofsaanvechting. Die jongere belijdeniscategorisatie, of die net belijdenis gedaan heeft. Het is allemaal goed, het is allemaal mooi. En ja, mensen hebben wel gezegd, welkom in de strijd. Want het is best wel een strijd om te verharden in het geloof. En dan denk je, ja, maar ik ervaar constant dat God met mij is. Het is helemaal geen strijd, het is makkelijk om te geloven. We gaan gewoon die weg van het geloof verder. Maar dat dan toch ineens die geloofsaanvechting er is. Die strijd. Dat is de situatie van Hizkia. En dan kun je de vraag stellen, houdt hij ondanks de tegenslag vast aan de Heere? En vertrouwt hij erop dat de Heere hem en het koninkrijk van Juda zal verlossen van Assyrië? Of buigt Hizkia? Ja, na gebogen te hebben voor Sanherib, buigt hij nu dan ook voor de afgoden. Iemand die zich onttrokken heeft aan het criminele circuit, maar dan ineens allemaal zware jongens voor de deur ziet staan, gaat hij weer meedoen. In het dealen. Een verkoop van illegaal vuurwerk. Of een weet niet wat. Wat ga je doen? Onder die druk ervaren hebben dat God met je is, maar dan ineens is het anders. Waar is God dan? Waarom doet hij me dit aan? Waarom laat hij dit gebeuren? En waarom helpt hij me niet? Wanneer we de geschiedenis van Hizkia lezen, dan mogen we wel tot de conclusie komen dat er bij hem een waar geloof te vinden is. Hij mag vasthouden aan de Heere. En we lezen dat hij in gebed gaat. En dat hij vraagt ook om een woord des Heeren. Maar eigenlijk wordt voor Hizkia die situatie niet beter. Sanherib belegert Jeruzalem. En dan wordt dus Hizkia ziek. Wat komt er dan nog bij? De druk van Assyrië. En dan wordt hij zelf ziek. Eerst maar dat kleine zweertje. Het wordt allengs groter. Het is een hele sfeer geworden. En die gezondheid van Hizkia gaat hard achteruit. Terwijl een groot gevaar is van buitenaf, komt het nu ook van binnenuit op Hizkia af. En het geloof van Hizkia wordt dubbel zo hard aangevochten. Vanuit de wereld, zo zouden we kunnen zeggen, maar ook vanuit zijn eigen. Door de ziekte, zouden we misschien ook kunnen zeggen, als het geestelijk oppakte, door eigen verlangens of begeerten. Vanuit eigen hart. Eerder had de Heere bij monden van Jesaja beloofd dat Sanherib zich zou terugtrekken. In eigen land gedood zou worden. Maar Sanherib belegert nog steeds die stad Jeruzalem. En Hizkia die lijkt dus op een andere manier het onderspit te delven. Ten onder door ziekte. En wat de vragen komen dan op je af. Je geloof beleden. Gaan op de weg van het geloof. Ervaren dat God met je is. En waarom dan geen kalme vaat? Waarom dan gaan door dat dal vol schaduwen van de dood? Waarom voor Hizkia bij deze belegering ook nog eens die erge ziekte? Die dus naar de woorden van Jesaja zal leiden tot zijn sterven. Het geeft haast de indruk alsof de Heer een spelletje met Hizkia speelt. Hem steeds weer opnieuw beproeft. Is het nu werkelijk zo dat je op mij vertrouwt? Is het nu werkelijk zo dat je mij wilt dienen? Al die vragen, en we kennen ze. Misschien wel uit uw eigen leven, misschien dat wel van een ander. Waarom stapelt ellende zich op ellende? En volgt tegenslag op tegenslag? Daar heb je toch geen antwoord op? En dit alles heeft de geschiedenis van dit Bijbel... deze geschiedenis iets weg, de geschiedenis van Hizkia, van het Bijbelboek Job. De ellende waardoor Job getroffen werd, was eerst buiten hem om. Betrof zijn bezit. Allereerst. Maar het kwam steeds dichterbij. De vreselijke dood van zijn kinderen. Desondanks bleef hij zijn vertrouwen stellen op de Heere God. En vervolgens werd hij zelf ziek. En dat maakt dat zijn vrouw dan tegen hem zegt van: zeg God vaarwel en sterf. En dat zijn woorden waarvan je geneigd bent om ze ook Hizkia in het oor te fluisteren. Zeg God vaarwel en sterf. Want als je het goed bekijkt, wat heeft Hizkia aan de belofte van verlossing uit de ellende door de belegering van Sanherib, wanneer er steeds nieuwe ellende opduikt? Wat heeft Gods redding uit de ellende voor zin wanneer de ellende in een andere vorm terugkeert en de dood daarmee voor de deur blijft staan? Wat voegt het stellen van het vertrouwen op God toe? Ja, het is dus de vraag: waarom zou ik geloven? In welk opzicht biedt geloven een meerwaarde? Er zijn zoveel mensen die niet geloven. Waarom zou ik dan wel geloven? En al die mensen die niet geloven, zoveel gaat het heel goed. En ja, waarom zou ik dan wel geloven? En vooral als er dan tegenslag is, hoeveel mensen zeggen niet, nou als God zo is, dan hoef ik niet meer. Dan geloof ik niet meer. Dan stop ik ermee. Vele mensen zijn ook geneigd om in de ellende de woorden van de vrouw van Job over te nemen. Zeg God vaarwel en sterf. Dan wordt sterven gezien als de enige oplossing. Misschien ook wel als een goed alternatief. Nou, in onze tijd spreken we dan over euthanasie. Een zachte dood of een goede dood. Maar Job zei: God geef haar wel. En hij pleegde geen euthanasie. En ook Hizkia doet dat niet. De ellende en de dreigende dood, er zijn geen reden om het vertrouwen in de Heere op te geven. Die ellende en die dreigende dood zijn juist de reden om het aangezicht tot God te wenden. Om het heil bij hem te zoeken. En was dat gemeente uitermate belangrijk. Tegenslag en ellende, ja, die moeten niet functioneren als een bijl aan de wortel van het geloof. Het is waar, wij kunnen God niet doorgronden. We zouden het zo graag in de vingers willen hebben. Willen zien, willen snappen, willen begrijpen. Maar we kunnen God niet doorgronden. We kunnen ook niet binnendringen in zijn raadsbesluiten. Maar wat ons ook in het leven overkomt, de Heere is en blijft de schepper van al wat is. En die ook ons het levenslicht heeft doen laten zien. En dan is dan eigenlijk de vraag: hoe gaan we er dan mee om? Hoe gaan wij om met die tegenslag, met die ellende? En ik wil u zo daar wat over zeggen in het licht van het christelijk geloof. Maar allereerst wil ik u iets noemen wat ik las vanuit de wereld, om het zo maar te noemen. Het is al enige tijd geleden, maar toen las ik een column in het Parool van Femke van der Laan. En Femke van der Laan is de weduwe van de oud-burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Zij schrijft, of schreef misschien wel, wekelijks in het Parool een column. En wat mij trof in die column die ik las, was dat ze steeds tegen haar dochtertje wilde zeggen: het komt goed. En dat zijn dingen die ook wij geneigd zijn om te zeggen. Als de tegenslag is, als de ellende is, als de rouw is. Het komt goed. Zij wilde dat steeds zeggen. Maar ze zei het niet. Ze kon het niet zeggen. Want zij wist, het komt niet goed. Niet toen hij ziek was en al helemaal niet toen hij overleden was. Het komt niet goed, het wordt niet meer zoals het was. En dan komt zij op een hele bijzondere ontdekking. In die column schrijft ze, er komt ooit een nieuwe normaal, een nieuwe goed. Toen ik dat las, dacht ik, wat is dat mooi. Nee, het komt niet meer goed. Wat kapot is, kan nooit meer zo geheeld worden en worden zoals het was. Maar er komt ooit een nieuwe normaal, een nieuwe goed. En dan is het geweldig mooi wanneer iemand dit mag ontdekken. Op die manier in het leven mag staan. Verder kan gaan. En dat schetst een vertrouwen. En laat ik het zo zeggen, dat een gelovige niet misstaat. Tegenslagen en ellende, ziekte en dood. Het betekent vaak dat iets niet meer goed komt. Maar wanneer wij vertrouwen dat onze tijden, dat ons leven in Gods hand is, dan mogen wij het vertrouwen hebben dat er een nieuw goed komt. Dat de Heere God ons leven zo leidt, dat we op een gegeven moment weer zeggen, het is goed. Ja, dan is het niet goed gekomen, in de zin van volledig hersteld, maar dan hebben we ervaren dat de Heere in het dal van de schaduw van de dood nabij is. En niet wijkt van de zijde van die hij lief heeft. En dat hij weer brengt aan grazige weiden en rustige wateren. Het komt niet goed, maar het is wel weer goed. En het leert ons te vertrouwen. Ja, ons rest niets anders dan vertrouwen en dat dagelijkse gebed tot de Heere God die alles leidt en regeert. En dat is iets dat Jesaja en ook Hizkia mag ervaren. De Heere God die alles leidt en regeert. En dan wordt die geschiedenis voor ons wel heel moeilijk. Want tot zover herkennen wij ons in Hizkia. Ziekte, die heel klein begint en ineens vreselijk wordt en dat de dood nadert. Het gebed, te midden van die ziekte. Het vertrouwen stellen op God. Misschien ook wel dan de rust vinden. Oké, de dood zal komen, maar ik weet dat er een weg des levens is. Ik weet van Jezus Christus. Ik weet dat hij voor mij die dood is doorgegaan. En ik weet dat ik mag komen in dat huis van zijn vader met vele woningen. Ik weet dat ik mag gaan naar zijn koninkrijk. Maar zo gaat het niet in deze geschiedenis. Jesaja is nog niet weg. Of hij moet op zijn schreden terugkeren. En dan lezen we iets wat wij lang niet altijd meemaken, misschien wel bijna nooit. Maar dat in die situatie van die ongeneeslijke ziekte, de Heer het gebed van Hizkia gehoord heeft en zijn tranen heeft gezien. En dan krijgt Hizkia te horen, de Heer zal je gezond maken. Je zult op de derde dag naar het huis van de Heere gaan. Ja, dan komen er voor ons die vragen. Er waren er eerst al die vragen met ziekte. En als we daar dan rust en kalmte in gevonden hebben, dan komen er nu weer die vragen, waarom verhoort de Heere dit gebed wel? Maar waarom mijn gebed niet? En van talloze anderen. Heb ik dan niet goed genoeg gebeden? Is mijn geloof dan te klein of heb ik dan geen waar geloof zoals wel bij Hizkia te vinden was? Of kwam het door de woorden van het gebed? Kwam het dan toch door die levensstijl van Hizkia en zijn bewuste keuze om God te gehoorzamen en zijn er bij mij dan verborgen zonden? Waren het dan de tranen die hij plengde? Gemeente, dat wordt allemaal niet als reden genoemd. Het is ook belangrijk om dat dus ook niet allemaal dan in ons te zoeken. Wat heb ik fout gedaan? Waarom heeft de Heer in mijn gebed niet verhoord? Dat wordt allemaal niet als reden genoemd. Want wat lezen we? De Heere zal Jeruzalem beschermen en hierom Hiskia laten leven. En dan staat er, dan zegt hij dat, ik zal deze stad beschermen omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Het is niet iets in Hiskia. We moeten daarom deze geschiedenis ook niet lezen met het idee dat een gebed van een gelovige altijd verhoord wordt, zoals gebeden is. En dat is iets wat ook niet in tegenspraak is met die woorden van de Heere Jezus. Bewust met die woorden begonnen. De Heere Jezus die dus gezegd heeft, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. En dan denken wij dus weer, ja maar als ik dan bid, dan gebeurt het dan toch. En als het dan niet gebeurt, heb ik dan wel goed gebeden? Nee, die woorden van de Heere Jezus die sluiten juist aan. Want ook in deze woorden van de Heere Jezus lezen we dat het gaat om hetzelfde. De Heere Jezus zegt, in mijn naam. En dan mogen we daarin lezen, is het gebed omwille van Gods heilige naam? Moet het daarom verhoord worden? Krijgt de Heere God de eer en de lof die hem toekomt? En dat is eigenlijk wel de uitzonderlijke situatie in deze geschiedenis. Want in deze geschiedenis staat heel nadrukkelijk Gods naam op het spel. En dat is belangrijk om dat mee te nemen. Dus niet zozeer dus de tranen van Hiskia. Niet zozeer de woorden van zijn gebed. En ook niet zijn levensweg. Zijn keuze voor God. Zijn geloofsbelijdenis. Nee, het is omwille van de Heere en omwille van zijn dienaar David. Maar laten we de geschiedenis eventjes vervormen als we even zeggen. Stelt u zich voor dat Hiskia was gestorven. Wanneer dat was gebeurd, dan zou Israël zomaar weer de afgoden kunnen gaan dienen. Dan had Sanherib Jeruzalem veroverd. En weet u in welk rijtje dan de Heere was komen te staan? Nou, dan was er, bij wijze van spreken, een Wikipedia-pagina gekomen met een lijst van landen en goden die door Sanherib veroverd zijn. En dan kwam in dat rijtje ook voor de Heere, de God van Israël. Als een van de goden die hun land niet uit de hand van Assyrië kon redden. Dan was de naam van de Heere God bezoedeld geworden. Dan zou hij ook gezien worden als machteloos. Maar weet u, dat is de Heere niet. Hij is niet machteloos. Hij komt niet in dat rijtje op die Wikipedia pagina van goden die verslagen zijn door Sanherib. De Heer is de Almachtige. Hij zal Jeruzalem verlossen uit de macht van Assyrië. En hij zal Hiskia, die toch ongeneeslijk ziek is, gezond maken en 15 jaar aan zijn levensdagen toevoegen. En op deze manier laat de Heere God zien. Er valt niet met mij te spotten. Sanherib, jij denkt de overhand te hebben met een sterk leger. En dat tegen een zieke koning. Maar jij wint niet. Ik ben niet gelijk aan die afgoden. Nee, zegt de Heere. Ik ben die grote en almachtige God. De koning der koningen. Sanherib, jij zult voor mij moeten buigen. En niet andersom. Belangrijk iets om zo te lezen. Belangrijk dus ook om te beseffen waarom de Heere lang niet altijd onze gebeden verhoort. Die naam van de Heere, die is heilig. Ja, dan gebeurt er in de geschiedenis iets wonderlijks. Iets dat de almacht van de Heere God laat zien. En dat mag ons bemoedigen. Hey, Hizkia die vraagt om een teken. En Jesaja die geeft hem dan twee mogelijkheden. Moet de schaduw op de zonnewijzer van Agas 10 treden vooruit gaan of 10 treden teruggaan? Als we het lezen, en dan valt het mij eigenlijk wel op, is dat de Bijbel er bijna geen aandacht aan geeft. Hizkia geeft aan, nou het is moeilijker om de schaduw 10 treden terug te laten gaan. Doe dat dan maar en de Heere deed het. Punt. Er zijn allerlei berekeningen op losgelaten. En allerlei mensen zijn ermee bezig geweest. Maar de Bijbel besteedt er dus weinig aandacht aan. En om het te begrijpen is eigenlijk 1 ding van belang. Dat Bijbelboek Koningen valt volgens de Joodse kanon onder de profetische boeken. Ja, wij hebben onze Bijbel geordend op grond van chronologie, op tijd. En dan pakken we eerst de boeken van Mozes, over het ontstaan van de wereld, over het ontstaan van Israël. En dan volgen we met Jozua en Richteren en dan Samuel, de koningen, de kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Allemaal geschiedenis. Maar zo is het bij de Joodse kanon niet. De eerste 5 Bijbelboeken van Mozes, dat is de wet, de Torah. Maar dan komen de boeken van de profeten. Ja, Jesaja, Jeremia, en Micha, Hosea, Amos, Obadja. Maar ook Jozua, Richteren, Rut, Samuel, koningen. Die vallen onder de boeken van de profeten. En zo moeten we ze ook opvatten. Die geschiedenis van Hizkia, dat is geschiedenis. Het is waar, het is echt gebeurd. Maar het wil ons geen geschiedenis leren. Want de Bijbel is uiteindelijk geen geschiedenisboek. Nee, wat het ons wil leren, is dat ook wij ons vertrouwen stellen op God, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is het doel van de Bijbel. En wat leert die Bijbel ons dan? Nou, de Heere die onderwijst dat het aardse leven tal van tegenslagen en ellende doet neerkomen op ons levenspad. Ja, zo is het leven na Genesis 3. De doornen en de distels. En het zweet u aanschijnt. En soms is dat geheel onverwacht. En een andere keer wordt iets heel kleins een enorm groot probleem. En dat maakt ons machteloos. Want wij denken dat we heel wat zijn. Maar we zijn eigenlijk maar niks. Maar groter dan de helper is de nood niet. De Heere zal er zijn. Dat is Immanuel, God met ons. En dat mag een mens troost en zekerheid geven. In leven, bij ziekte, of bij welke andere nood dan ook. Ja, en ook in het sterven. Wie als rank verbonden is aan de wijnstok en vrucht voortbrengt, die uit Jezus voortkomt, die mag zich voor eeuwig en altijd verzekerd weten van Gods bijstand. De Heere laat het werk van zijn handen niet los. Daarom is het ook zo mooi dat hij niet alleen staat omwille van mij, maar ook omwille van mijn dienaar David. Dat laat zien dat de Heere trouw is. Trouw aan de woorden die hij gesproken heeft tot David. En dan mogen we denken aan de belofte dat de troon van David voor eeuwig zeker zal zijn. En als een belofte die zich uitstrekt tot de Heere Jezus. En juist dit mag ons in alle omstandigheden van het leven, in welke situatie dan ook, troost geven. Want Jezus, weet u waar hij is? Ja, in het huis van zijn vader. Hij zit aan de rechterhand van God. En hij zal komen op Gods tijd. Om dat koninkrijk van God op aarde te vestigen. Een wereld zonder ziekte en dood. De Sanherib's van deze wereld, die zullen niet winnen. Ze denken de macht te hebben. Maar aan hen is niet de macht. Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nee, de overwinning is aan de Here. En die overwinning is op Golgotha behaald. Amen. De geschiedenis van Hizkia, zoals we die gelezen hebben in 2 Koningen, die is ook te vinden in 2 Kronieken, maar ook in het Bijbelboek Jesaja, de hoofdstukken 36 tot 38. En dat eindigt met het gebed van Hizkia. En ik wil deze woorden met u lezen en daarna willen we ook zelf in gebed gaan tot de Heere, onze God. Hiskia bidt en zegt: op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn leven. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt, als een tent van een herder. Ik heb mijn leven opgerold zoals een wever doet. Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Ik stelde het me voor tot de morgen toe. Als een leeuw, zo zal hij al mijn beenderen breken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Wat zal ik spreken? Zoals hij mij heeft gezegd, heeft hij het gedaan. Nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan. De bitterheid van mijn ziel te boven gekomen. Heere, bij deze dingen leeft men. En in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want u hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest. Want u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Immers het graf zal u niet loven. De dood u niet prijzen. Wie in de kuil neerdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, zoals ik vandaag. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. De Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken, al de dagen van ons leven, in het huis van de Heere. Laten wij zo de Heere danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel. Wat kunnen wij ons in vele zaken herkennen in Hiskia. De ellende, de ziekte, de zorgen, de vragen. Het gepiep. Maar ook het geloof. Om het in gebed bij u neer te leggen. En wat is dan geweldig mooi dat Hiskia dan mag beleiden, wees u mijn borg. En we vragen u genade, Heer, wilt u dat ook voor ons zijn? Wees u mijn borg. En dan denken we toch in het bijzonder aan Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf als losprijs. Heer Jezus, wilt u onze borg zijn? Opdat, ja, zoals Hiskia dat ook mocht zeggen, ook al onze zonden achter uw rug geworpen zijn. Dat u er niet meer naar kijkt, dat het weg is, vergeven is. Zover het oosten is van het westen en in de diepte van de zee geworpen is. Dank dat we dat ook mogen belijden en geloven vanuit het evangelie. En Heere, schenk dat we dat allen mogen geloven. Heere, dat u zo ons allen die genade schenkt van vergeving van zonde en van leven. Want we beseffen en belijden, Heere, dat er in de dood en bijzonder in die eeuwige dood, dat u daar niet geprezen wordt. Maar wel wordt u geprezen door hen die door u thuis gehaald zijn. Voor uw troon mogen staan om u loven en prijzen. En we bidden u, Heere, geef dat dat ook ons deel mag zijn. Dat u door ons geprezen wordt. Geef, Heere, dat we dat in uw koninkrijk mogen doen. Maar dat we dat ook nu mogen doen. Heere, dat we, ja, net als Hiskia, ons snarenspel mogen doen laten klinken. U mogen loven, u mogen prijzen. Heere, dat ons leven mag zijn omwille van uw naam. Opdat in alles wat wij doen, ja, wij u de eer geven. En wij de weg gaan die u ons wijst. In vertrouwen dat u er bent en dat u het werk van uw handen nooit en ten nimmer loslaat. Ook niet als wij de dingen los moeten laten. Als wij zelfs het aardse leven los moeten laten. Als wij geliefden los moeten laten. Maar dat u er bent. En dat ons leven in uw handen is. In die doorboorde handen. Die voor ons aan het kruis geslagen zijn. Heren, nou beseffen we hoezeer wij de Heere Jezus nodig hebben. Dat wij het op eigen kracht nooit kunnen volbrengen. Heren, zie ons dan aan in genade. Schenk ons uw genade. De vervulling van uw geest. Geef, Heren, dat we zo in het leven mogen staan, zoals we dat ook mochten zien bij Hiskia. In geloof, in vertrouwen en telkens weer in gebed gaande tot u. Levend vanuit uw woord, vanuit het evangelie. Uitziende naar uw koninkrijk. Wetend dat er ooit op uw tijd een nieuw goed zal komen. Wat zoveel mooier, wat zoveel beter en zoveel heerlijker is dan alles wat wij nu hebben. Vader, ga dan met ons mee. Ook in het verdere van vandaag, van deze nieuwe week van ons leven. Heren, wij weten niet wat vandaag of morgen brengt. Maar wees u erbij, want dan is het goed. Heer, hoe moeilijk het misschien soms voor ons ook wel is om dat te zeggen. Maar leer het ons in geloof zeggen, ziende op Jezus. In wiens naam, Heren, wij dit alles bidden. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Aansluitend aan de collecte willen we zingen van Psalm 18. En we zingen daarvan het eerste vers. Dus van Psalm 18, vers 1 als slotpsalm. Hoe ook ons aardse leven verder gaat, ik betrouw op God. Hij is mijn schild in strijden. Met die belijdenis mogen we van hierheen gaan, wetende dat de Heere met ons mee wil gaan als we ons vertrouwen op Hem stellen. Open daarom ook uw hart voor Hem. Ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.